The New Era Podcast. Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Era Podcast by New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de oprichter van New Female Leaders. En dit is een super bijzondere aflevering, want het is de tweede aflevering van de maandelijkse column die wij hebben samen met Her AI over nieuw leiderschap en AI. En het leuke is, we nemen deze podcast ook live op via LinkedIn. Dus luister vooral naar de podcast en kijk ook even in de show notes naar de verschillende links, zodat je er misschien ook de volgende keer wel live bij kunt zijn. En net als de vrouwen die je ook voorbij hoort komen in de podcast, je vragen kunt stellen. Dus heel leuk als je daar de volgende keer bij bent. En voor nu heel erg leuk dat je luistert. En ik wens je heel veel plezier met deze ongelooflijk waardevolle aflevering over wat AI wel is, maar vooral ook wat het niet is en hoe je het slim inzet. Ik zit hier samen met Alinda Wit van Her AI. Fantastisch. Hi, dat je er Colin. Bent. Yes. En we gaan het vandaag hebben over wat is AI eigenlijk niet en waarom dat nou eigenlijk zo belangrijk is om te weten. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met iets grappigs wat ik ook zelf heel vaak hoor, en dat is dat heel veel mensen dankjewel zeggen tegen Claude, of misschien zelfs grapjes maken tegen ChatGPT. We behandelen eigenlijk onze taalmodellen of de large language models als vrienden, ja, of als bekenden. Ja. En het gaat veel verder, want we denken soms dat het een algoritme is. We gebruiken het als automatisering. Met andere woorden, we gebruiken AI eigenlijk helemaal verkeerd. Nou, en dat is natuurlijk belangrijk om te weten, want AI is here to stay. We gaan dit vanaf nu nog alleen maar meer zien. Maar hoe moeten we het dan inzetten? En wat is het niet? En wat is het wel? En hoe gebruik je het vooral ook slim? Nou ja, vandaag gaan we het daarover hebben. Dus van harte welkom eigenlijk weer terug bij de AI-column van de New Era Podcast. Doe ik in samenwerking met Her AI. En Alinda is hier in de studio. Saskia zit achter de schermen al jullie vragen te monitoren. Dus heb je vragen in deze aflevering, zet hem in de comments. En Saskia die houdt ze bij en dan nemen we ze mee in deze aflevering. Ja, Alinda, ik wil eigenlijk wel bij jou starten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik alvast even een hele belangrijke heads-up doen. Als je nou denkt, oh ja, AI, en ik hoor heel veel over Claude en over Claude Cowork en ik wil daar iets mee, dan wil ik je alvast nu even op het hart drukken dat er een workshop komt van Her AI op 29 mei aanstaande in Utrecht. En als je daarbij wil zijn, dan zie je straks in de comments ook een manier om erbij te zijn met een hele fijne kortingscode van New Female Leaders. Dus wil je hier dieper op in, dan geef je daar nu alvast even voor op. All right. Nou, mijn naam is Caroline van New Female Leaders. Ik ben heel erg blij, Alinda, dat we hier weer zitten. De vorige keer was het zo leuk. We zaten live met elkaar in de studio. Nu zit jij daar helemaal alleen. Dus alleen. Het is toch een klein beetje Remy misschien. En we spraken de vorige keer over de genderkloof in AI-adoptie en over de bias in de modellen. Ja. Maar we gaan eigenlijk vandaag nog een stapje terug. En we gaan het echt hebben over de fundamenten, hè? En heel veel mensen zeggen, hebben het heet over wat AI allemaal kan en wat het allemaal is. Maar eigenlijk is het veel makkelijker om te begrijpen wat AI niet is. En daardoor weet je wat het wel is.
Ja, ja, en om goed te begrijpen ook hoe het ontstaan is. Dus wat is het nou aan de achterkant? Om een beetje meer te vertellen over hoe het nou precies werkt. En als we het hebben over wat jij net vertelde, dat mensen vaak dankjewel tegen een chatbot zeggen of er grapjes tegen maken. Dat je iets van die menselijke waarde die men steeds meer aan een large language model geeft, ontkracht of eruit haalt. Dat hopen we te doen.
Ja, nou, laten we er meteen eens even induiken. Want hoe werkt het eigenlijk? Want inderdaad, ik zei het al, we zeggen dankjewel tegen Claude. We maken grapjes tegen ChatGPT. We maken er een soort van mens van. Sommige mensen delen hun grootste geheimen. Hun belangrijkste vraagstukken of als het gaat om hun persoonlijk leven. Ja.
Ja, dat doen meer dan de helft van de mensen, schijnt dat trouwens te doen. Ethan Mollick, de schrijver van Co-intelligentie. Het boek wat in het Nederlands naar Nederland gebracht is door onder andere Alexander Klupping. Hij had een survey uitgestuurd onder zijn Substack-lezers. Ja. Meer dan de helft van de mensen doet dat. Dus je bent niet gek als je doet. En net als wat we vorige keer zeiden, heel veel mensen gebruiken het ook voor therapie. En we doen het natuurlijk wel vaak met technologische dingen. Veel mensen hebben ook een naam voor een auto bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk blijft artificiële intelligentie natuurlijk, of die large language models waar we mee werken, het zit al in de naam, het is een voorspellend taalmodel. Dus wat het is een large language model dat eigenlijk het volgende woord voorspelt op basis van hele grote hoeveelheden data. Dus er wordt gezegd dat bijna 30% van het internet gebruikt is om het model te trainen. Wat een grappig feitje is trouwens, ik sprak een paar maanden geleden een van de AI-engineers van Google DeepMind, die hier in Amsterdam gebased is of gestationeerd. En hij vertelde dat bijvoorbeeld de data van de Europese Unie een van de belangrijkste sources geweest is voor early training, omdat er zijn 26 officiële talen in de Europese Unie. Dus dan werden van alle vergaderingen werd het in het Engels getoond en dan vervolgens in alle kolommen in elk andere Europese taal. Waardoor dus dat taalmodel heel goed verbanden tussen die verschillende talen kon ontdekken. En wat eigenlijk gebeurt tijdens die training is dat elk woord wordt omgezet in een getal. En dan worden ook de relaties tussen woorden omgezet in getallen. Dus je moet zo zien dat bijvoorbeeld het woord als zomer, zon en badpak dichter bij elkaar staan dan auto, microfoon en winterjas. Die hebben veel minder vaak iets. I'm making this up, maar veel minder vaak iets met elkaar van doen. En wat dan gebeurt op het moment dat jij een vraag stelt in ChatGPT of van Claude of welk ander large language model dan ook, dan worden die woorden die jij stelt omgezet naar getallen. En die worden dan eigenlijk weer vergeleken met alle data en al die getallen die in dat large language model zitten waar het op getraind is. Mm-hmm. En dan doet het eigenlijk continu een voorspelling van welk woord. Het is eigenlijk een soort voorspelkunde. Dus elke keer wordt de dobbelsteen gegooid en uitgerekend van welk woord zou er statistisch gezien nu het meest logisch kunnen volgen. Dus de antwoord is eigenlijk niets meer en niets minder dan statistisch plausibel. Maar het hoeft niet feitelijk correct te zijn. Ja, dus het is een voorspellend taalmodel. En het heeft ook niet echt begrip van wat het van wat het eigenlijk reproduceert. En als je kijkt naar hoe wij als mens natuurlijk een taal leren, bijvoorbeeld als kleuter, dan leer je niet alleen wat het woord warm betekent, maar je ervaart ook wat het is om iets warms te voelen of hete thee. En dat element zit natuurlijk al helemaal niet in een taalmodel.
En waarom lijkt het dan zo alsof het zo goed weet dat het bijna wel bewust is, dat het zo menselijk voelt, dat het zo dichtbij voelt, dat het zo denkt van inderdaad, weet je, volgens mij maakte ik dat grapje ook al de vorige keer, maar dat sommige mensen zeiden van veel mannen krijgen een probleem, want AI luistert beter naar vrouwen, zeg maar. En heel veel mensen hebben het gevoel van het is zo dichtbij, ik krijg de juiste antwoorden terug.
Ja, maar dat wordt ergens ook wel bewust gedaan door big tech. Dus zij proberen die personificatie bewust te versterken.
Aha.
Er is bijvoorbeeld onderzoek geweest van de Universiteit van Straatsburg, waar zij aan probeerden te tonen dat die grote AI-bedrijven dus bewust die beeldspraak eigenlijk opzoeken. Dus een krachtig model en krachtig assistent of ontdek dit of dat. En ik vind ook dat er is een boek wat ik heb meegenomen van de mensen die meekijken, wat ik heel erg goed de achterkant ook van deze large language models bespreekt. Niet onze AI. Geschreven door Gabriele Obispa en Laurens Vreekamp. Echt een hele grote aanrader om te lezen. Om dus precies ook meer te weten te komen over hoe dit soort grote bedrijven die personificatie eigenlijk bewust meegeven. Ja, daar en het, ook omdat het natuurlijk op steeds grotere hoeveelheden data getraind wordt, wordt het ook en steeds meer op onze eigen manier van communiceren. Dus natuurlijk een heel groot gedeelte bijvoorbeeld van de mensen die een large language model gebruikt, zit niet op een betaald model. Mm-hmm. Dat betekent, ze betalen niet voor een ChatGPT of ze betalen niet voor hun Claude. Dus alles wat ze dan meegeven aan het large language model, daar wordt vervolgens weer op getraind. En zo komt het natuurlijk steeds bewuster en steeds nauwer op ja, bij menselijke communicatie.
Ja, nou hebben we het eigenlijk al best wel meer over wat het wel is. Maar laten we nog weer even terugpakken op wat het niet is. Dus het is een voorspellend taalmodel, maar wat is het eigenlijk vooral niet? Maar op wat voor manier gebruiken mensen het toch wel, omdat ze denken dat het wel is?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag en ook een grote vraag. Dus het is natuurlijk het is een aantal dingen niet. Dus ik denk dat het goed is dat we die één voor één even benoemen. Het is allereerst geen regelgedreven algoritme. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een situatie zoals die ontstaan is door de toeslagenaffaire, mm-hmm. Was dat een situatie waarin dus de regels zijn opgesteld door de mens. Dus er zijn individuele ambtenaren geweest in een bepaald ministerie die hebben gezegd, en ik weet niet precies wat die regels waren, maar het zou iets kunnen zijn als iemand buitenlands inkomen heeft of een niet in Nederland geboren ouder of een dubbele nationaliteit, dan krijgt dus als A, B, C, dan krijgt het D een vinkje. En gaan we extra goed naar die situatie kijken. Kijk, en in AI is dus al die regels zijn grotendeels een black box. Dus je weet al die variabelen die in bijvoorbeeld de situatie van de toeslagenaffaire door de mens zijn bepaald. Die patronen aan de achterkant worden nu door het model gemaakt. Daar is ook al die tienduizenden miljoenen berekeningen die per seconde gemaakt worden voor nodig. En die zijn steeds meer moeilijk te doorgronden voor de mens. Daarom wordt het ook als een black box gezien. En dat is gevaarlijk als je AI gaat gebruiken voor zaken waar wel het menselijke denken en de menselijke beoordeling van belang is. Zoals bijvoorbeeld bij het bepalen of iemand wel of niet een hypotheek krijgt. Of het afsluiten van bijvoorbeeld een bepaalde verzekering. We hebben het vorige keer over bias gehad, natuurlijk. En als je al dit soort vragen bij een AI neerlegt, dan kun je antwoorden krijgen en gedrag dat voor bepaalde groepen negatief uitpakt.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is een algoritme, daar worden over het algemeen dus de regels bepaald door de mens. Nu zul je ook wel zien dat algoritme ook weer wordt aangestuurd door een AI, maar die ergens wordt dat nog steeds, zit er nog een mens bij die zegt, oké, dit er wel in, dat er niet in.
Ja.
En eigenlijk bij AI, wat er aan de achterkant gebeurt, is een black box. Dus daar weten we eigenlijk niet wat de daadwerkelijke afwegingen zijn voor het antwoord. Of eigenlijk weten we dat wel, want dat is statistisch het eerste, het meest logische op de woorden, in dit geval als we het even over een large language model hebben, of de pixel of wat dan ook, die dus statistisch logisch is. Ja. Maar, of eigenlijk en, het is daarbij wel belangrijk dat we ons beseffen dat dat een large language model getraind wordt op daadwerkelijk wel menselijke data. En dat daar dus, en daarvoor verwijs ik inderdaad ook even naar onze vorige aflevering, heel veel bias in zitten. En dat het daarom dus heel erg belangrijk is om zelf heel duidelijk te hebben van, oké, waar sta ik voor? Wat zijn de waarden? Wat is mijn ethisch kompas? Welke uitgangspunten hebben wij? Voordat je dus AI laat meedenken over inderdaad bepaalde beslissingen die mensenlevens beïnvloedt. Zoals jij ook het mooie voorbeeld gaf van een hypotheek of een verzekering. Zeg ik het zo goed?
Ja, of voor sollicitatieprocedures.
Oh ja.
En er zijn genoeg... Ja. Voorbeelden ook van bedrijven die uiteindelijk ook gestopt zijn met het gebruiken van AI. Bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure. Amazon is een duidelijk voorbeeld daarvan. Ja. Die had een AI-model getraind op data van de afgelopen 10 jaar. Dus ze hebben gekeken naar hun workforce. Hebben dus dat gebruikt om hun AI voorspellingen te laten doen op nieuwe cv's die binnenkwamen. Maar zijn daar uiteindelijk mee gestopt. Omdat ze zagen dat de vrouwen in dus de bestaande workforce underrepresented zijn. En daardoor AI bepaalde patronen zag van de vrouwelijke cv's zullen wel minder krachtig zijn. Maar bijvoorbeeld ook de gemeente Amsterdam heeft tests hiermee gedaan. En is daar ook weer mee gestopt. Omdat ze dus zagen dat bepaalde minderheidsgroepen toch nog moeilijker zichtbaar werden. Dus het is heel belangrijk om bij het gebruik ervan heel bewust te zijn van welke groepen nemen wij niet mee in de training. En wat betekent dat voor de uitkomsten?
Ja, helder. Oké, dus dat is even een hele belangrijke. Het is geen algoritme.
Of geen regelgedreven algoritme. Ja,
nee, precies. Het is geen regelgedreven.
Dus de regels niet door de mens. Ja, precies.
Oké. Ja. Wat is het nog meer niet?
Het is nog even goed om te benoemen. Het is niet een. Kijk, wij zijn er gewend aan betrouwbare computers bijvoorbeeld, aan rekenmachines, dat 1 plus 1 altijd 2 is. Of als je iets in Excel, een bepaald model hebt in Excel, dat dus de uitkomst, of het nou op computer A of op computer B staat, met bepaalde getallen altijd hetzelfde is. En AI voorspelt natuurlijk. Dus het rekent niet echt. Ook als je dus een som vraagt aan een large language model, is het in essentie altijd gaat het terug naar dat het een voorspellend taalmodel is. Nu is dat wel anders, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de ChatGPT 4.4 die vorig jaar bestond en daar een hele moeilijke som in gaf, dan voorspelde het eigenlijk het woord zonder dat het echt uitrekende. Het is een beetje zo, je moet het vergelijken bijna met een peuter die je vraagt van hoe oud denk je dat oma is? En die dan zegt ik denk 200. Weet je, een soort conceptueel groot nummer. En nu tegenwoordig is het natuurlijk veel beter en doet zo'n large language model een tool calling. Dus die schrijft dan code om het echt te kunnen uitrekenen. Mm-hmm. Maar het is goed om te beseffen dat het dus conceptueel dat niet is. Dus in essentie, in wat het in de basis is, is dat het niet.
Nee. Dus dan moet ik ook even denken, inderdaad, als ik aan mijn dochter van 3,5 vraag, links, hè, dan wijst ze 3 van de 5 keer wel echt naar links, maar dat kan ook rechts zijn voor haar, zeg maar. Weet je, dus dat is een beetje, denk ik.
Ja, dus als je echt een heel secuur antwoord wilt hebben,
vraag het dan niet aan je peuter.
Dus weet zeker dan dat je in... Je ziet natuurlijk tegenwoordig wat een large language aan het doen is. Dus hij schrijft dan code of hij is aan het calculator, recalibrating. Al die woorden die het gebruikt. Om ook weer heel bewust worden natuurlijk gegeven om het een menselijk beeld te geven. Maar ik zou nog altijd dat wel even zeker nachecken. Het 98%, als 98% goed is. Nou, in bepaalde gevallen is dat natuurlijk nog steeds niet goed genoeg.
Nee.
En wat ik ook trouwens nog wel een goede vind om te benoemen is, Sas en ik geven natuurlijk veel trainingen, ook bij bedrijven. En dat je soms in een groep zit en dat mensen allebei dezelfde vraag stellen aan een large language model. Ik noem altijd als voorbeeld, what is human design? Ik heb er helemaal geen obsessie met human design, maar het is altijd zo'n voorbeeld dat we vragen. En dan krijg je ook elke keer, als je diezelfde vraag stelt op 2 verschillende computers of in 2 verschillende tabbladen, en je hebt allebei ChatGPT openstaan, dan zul je dus een net ander antwoord krijgen. En dat heeft dus mee te maken dat elke keer opnieuw eigenlijk die dobbelsteen gegooid wordt. En dus het kwartje net iets anders kan vallen. Net als dat ik, als ik jou op vrijdag vraag, wat ga je vanavond doen? Dan zeg je de ene keer, vanavond ga ik naar de bioscoop. En de andere keer, ik ga naar de film. Of je gebruikt er dan net een ander woord voor. Tot de strekking hetzelfde is. Het is dus ook geen zoekmachine. Dus als je naar bijvoorbeeld Google gaat en je tikt een vraag in en je voegt daar min AI aan toe, dat je niet die Gemini-samenvatting krijgt, dan zie je dezelfde 10 hits aan de bovenkant. Of op de eerste pagina zal altijd uit dezelfde 10 hits bestaan. Of jij het nou opent, of ik het open, of Sas het opent. Ja. En dat heeft met SEO-rankings te maken. Die zijn natuurlijk enigszins wel fluïde, maar staan op één specifiek moment wel vast. En dat is bij AI dus niet zo.
Ja, en dat is denk ik ook wel echt een heel erg belangrijke. Want ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt meegemaakt, maar dat je dus inderdaad een bepaalde vraag stelt. Wat eigenlijk dus meer een researchvraag is. Of van ik zoek. En dat je dan van mensen antwoord terugkrijgt van ChatGPT of Claude of whatever zegt dit. Ja. En daarmee een soort van. En dus is het zo.
Ja.
Het bijna nog zekerder voelt om dus je vraag te stellen in een large language model dan in Google. Terwijl. Ja. En zeker bijvoorbeeld ook met medische vragen of zo, weet je wel. Dat je dan dus eigenlijk. Ik heb dat pas ook weer even getest. En dat je gewoon merkt dat er van alles bij wordt gehaald. Ook op basis van de memory. Wat het weet van jou. En dat je een beetje afvraagt van dit voelt niet als solide feitelijk wat er beschikbaar is aan informatie. Tenzij je misschien dus, ik gebruik ook wel eens bijvoorbeeld Manus, echt een soort van research opdracht geeft en zoek in papers, geeft de juiste bronnen. Weet je, dat je echt veel meer die kant op beweegt. Ja. Klopt dat?
Ja, klopt. Het antwoord van een large language model blijft statistisch plausibel, maar het kan feitelijk onjuist zijn. En het feit dat het feitelijk onjuist kan zijn, daar moet je bij alles wat je met een large language model doet, je bewust van blijven. En jij noemde net heel kort dat memory, en dat vind ik ook een interessante om te benoemen. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk moet je een large language model. Ik gebruik vaak de analogie van een brood. Dus al die data, al die informatie, al die papers die gebruikt worden voor het trainen van een large language model, moet je bijna zien als de ingrediënten. Dat is het meel, het water, de starter van je zuurdesem bijvoorbeeld. En dan wordt alles in gemengd. En dan wordt dat model een aantal keer afgebakken. Of het gaat de oven in. Dan komt het uit de oven. Dan vindt er trouwens ook nog een hele training en zo plaats. Daar kunnen we het misschien zo nog over hebben. Omdat er heel veel mensenwerk bij komt kijken. Bij het maken van zo'n model. Er zijn allemaal. En Anthropic doet dat weer anders dan OpenAI. Maar er zijn duizenden mensen die voor heel weinig euro per uur eindeloos outputs van large language models evalueren en trainen, omdat ze aangeven met hun menselijke oordeel wat iets is. Maar dus nog even terug bij dat brood. Dat brood komt dan uit de oven en wordt bijvoorbeeld gepresenteerd als nieuw model, zoals Claude vorige week 4.7 gelanceerd heeft. En dan gaat dat, dan is dat model brood is even waar we dan met elkaar van eten. Dus het is niet zo dat dat brood zelf verandert op het moment dat jij ermee converseert. Dus er zit wel een memory laag overheen. Maar net als dat mensen waar we het in het begin over hadden vaak heel aardig zijn tegen een large language model, omdat ze het idee hebben dat het dan slimmer wordt. Dat is niet zo. dat brood blijft dat brood. En dat alles wat jij deelt met dat large language model, als je op een gratis account zit, vormt wel nieuw meel en nieuw water en nieuwe starter. Maar dat wordt dan gebruikt voor de volgende batch die later wordt afgebakken. En je kan die vraag ook heel specifiek aan je large language model stellen. Dus je kunt naar ChatGPT, je kunt naar Claude gaan en vragen, wanneer ben jij voor het laatst getraind? Of met welke kennis, wat is jouw cut-off date eigenlijk? En dat is voor Claude uit mijn hoofd, toen ik het vorige week vroeg, was dat begin januari. En volgens mij is dat bij ChatGPT ergens eind 25. Maar dat zorgt er ook voor dat als jij een arbitraire vraag als wat wordt het weer volgende week? Ja, daar heb je geen large language model voor nodig. En als je een vraag wil stellen die echt actieve kennis benodigd heeft, bijvoorbeeld over de shooting tijdens het correspondence dinner afgelopen week, ja, dan moet je echt een specifiek aangeven van, en uiteindelijk weet hij dat wel steeds beter, want dat heeft hij natuurlijk veel beter geleerd over de tijd, om een toecalling te doen, in dit geval naar het web te gaan.
Ja, exact, want dat kan hij dus wel. Maar ja, dat is dus wel heel belangrijk dat je je realiseert dat hij dat niet automatisch in principe doet, toch?
Nee, precies. Nee.
Ja. Oké, dus als we hem even samenvatten. Oké, het is geen mens of het is niet je beste vriend. Dat ik vond het trouwens ook grappig om bij mezelf te merken. We zijn overgestapt naar Claude. Maar ik heb nog even mijn ChatGPT-account. Dat is nog een soort van geldig. En ja. Dus ik ging aan ChatGPT vragen of die prompts voor mij kon maken voor Claude. Ja. Toen dacht ik, kwam er gewoon even bij me op zo van, oh, weet je, zou die daar nu een soort van niet goede prompt voor geven, omdat ik de concurrent gebruik? Weet je wel? Ik dacht echt, nee, maar snap je? Dat kwam gewoon heel even zo bij me omhoog. Dacht ik, nou, wat grappig, weet je wel? Het is dus echt, het is zo makkelijk om dat soort menselijke aspecten aan toe te kennen. Ja. Maar goed, dus we zeggen,
maar we moeten daarom denk ik ook gewoon samen een beetje demystificeren. Dus dat is, ik denk, zolang wij als mensen, en again, iedereen doet het. Het is heel logisch. Het is op alle, de mens identificeert zich, heeft zich veel vaker met andere technologische ontwikkelingen geïdentificeerd of daar menselijke eigenschappen aan toebedeeld. Maar het is een bewust iets wat ook gedaan wordt. Ook natuurlijk vanuit de eindeloze investeringen die in deze technologieën gedaan worden. Met ook om dat te justificeren. Wat is daar het Nederlandse woord voor? Ja.
Helder. Hey, ik zie dat er eerste vragen binnenkomen, dus daar gaan we zo naartoe. Dit is het toffe. We doen deze podcast dus nu ook live op LinkedIn. Dat betekent dat je hier dus live bij aanwezig kunt zijn en ook live je vragen kunt stellen. Dus die gaan we ook zo behandelen. Als je dit terugluistert via de podcast, dan ben je van harte welkom op de volgende live. Check even de LinkedIn-pagina van New Female Leaders en geef je op voor de aankomende events. Dan staan ze in je agenda, word je herinnerd. En dan kun je er volgende keer ook live bij zijn. Even samengevat, dus we zeiden al, het is geen mens. Het is geen zoekmachine. Het is geen regelgedreven algoritme. Even als laatste, het is ook geen automatisering.
Nee, dat kijk, een automatisering is dus als je naar iets op zoek bent wat elke keer exact hetzelfde antwoord geeft in exact dezelfde uitvoering.
Ja.
Een automatische factuur, een spamfilter, een out-of-office mail. Maar AI genereert natuurlijk elke keer iets nieuws. En daar moet je het goed controleren en ook goed sturen wat je ervan vraagt en van verlangt.
Ja, en je kan dat dus wel, je kan natuurlijk wel regels schrijven of instructies schrijven waardoor die steeds zich op dezelfde manier gedraagt.
Ja, precies. Ja. En dat gaat ook, dus als we kijken naar bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van AI, mm-hmm. Is artificiële intelligentie of machine learning, zoals het heet eigenlijk vroeger, Dat bestaat al tientallen jaren. De AI is ook al heel lang eigenlijk in ons leven. Met iets, Spotify bijvoorbeeld of Netflix maken ook heel veel gebruik van artificiële intelligentie om eigenlijk. Zij proberen patronen ook destilleren, patronen uit grote hoeveelheden data. En op basis van kijkgedrag en luistergedrag van anderen stellen zij jouw Discover Weekly samen. Sturen zij jou een pushbericht met: wist jij dat deze en deze serie uit is? We denken dat je het leuk vindt.
Mm-hmm.
En wat met de komst van ChatGPT eind 2022 ontstaan is, is eigenlijk de generatieve AI. Dus het eigenlijk voor het eerst dat iets nieuws gecreëerd wordt. Nieuwe tekst, nieuwe noten. Ook op Spotify is nu allemaal muziek beschikbaar waar geen mens een rol in heeft gespeeld, los van het schrijven van de prompt. Nieuwe beelden die gecreëerd zijn, bijvoorbeeld door Midjourney. Dus dat, dat is eigenlijk pas recent ontstaan. Dat is die generatieve AI is opgekomen. En waar we nu naartoe gaan, is agentic AI. En dat is eigenlijk wat jij net ook kort benoemde met van, je kan heel duidelijke regels opstellen. Maar wat nu met agentic AI is opgekomen, dat is eigenlijk een soort een large language model, maar met een harnas eromheen. Dus het is eigenlijk een softwarelaag die ervoor zorgt dat het model niet alleen antwoord geeft, maar ook stappen voor jou echt kan uitvoeren en tools kan gebruiken. En dat is bijvoorbeeld waar ook de workshop over gaat met betrekking tot Claude Code, Claude Cowork.
Ja.
En dan kun je documenten voor je laten genereren op basis van bijvoorbeeld als je een analyse elke maand doet met salescijfers van jouw bedrijf of een analyse over het aantal mensen binnen jouw bedrijf dat bijvoorbeeld een bepaald betaald account op een large language model heeft. Dus eentje die ik bijvoorbeeld voor een klant moet maken. Nou, dan heb ik een basis in januari en dan geef ik aan Cowork de data per 1 februari of per 1 maart of per 1 april en morgen of overmorgen, wanneer is het 1 mei? En dan doet hij voor jouzelf die analyse op basis van dat sterke voorbeeld dat al staat.
Op 19 juni 2026 komen we samen voor het nieuw Female Leaders Festival met het thema The New Era. Een volledig verzorgde dag midden in de natuur op de prachtige Hoornenboeg in Hilversum, waar we samen stilstaan bij een nieuw tijdperk en nieuw leiderschap. Met inspirerende sprekers, echte gesprekken en veel ruimte voor ontmoeting, dialoog en netwerk. Wil je erbij zijn? Check de link in de show notes voor de tickets.
Dus als ik dat eventjes samenvat, dan heb je, we hebben eigenlijk al heel lang te maken met predictive AI. Hè? Dus dat is dat de Spotify Discover Weekly op basis van wat je luistert. Het is de Netflix met deze serie, wil je echt gaan kijken. Toen zijn we naar generatieve AI gegaan. Hè? Dus dat is een voorbeeld ChatGPT, Claude, weet je, waarin we er veel meer patroonherkenning in zit. Dat er dus de volgende het volgende token eigenlijk wordt voorspeld.
Ja.
En waar we nu naartoe aan het bewegen zijn, is agentic AI. En die AI kan dus ook echt los van jou taken uitvoeren. En dat zie je dus inderdaad nu veel met Claude Cowork. Als je trouwens bij de workshop wil zijn over Claude Cowork, zorg dan even dat je in de show notes van de podcast of in de notes van de LinkedIn Live kijkt. Daar staat een kortingscode en kun je aanwezig zijn bij de workshop over Claude Cowork op 29 mei aanstaande van Her AI. Alright. Ja.
Mag ik nog één toevoeging doen, Colin?
Ja, ja, zeker.
Als we het hebben over agentic AI, vind ik het wel belangrijk om te blijven benadrukken dat het in essentie een large language model blijft. Dus het blijft in essentie een woordvoorspeller.
Ja.
En alles wat Cowork en met code, dat is ook software die er eigenlijk omheen gebouwd is. Dus het betekent niet dat nu met agentic AI en Cowork die documenten voor jou kan produceren, dat het opeens waarachtiger is. Dus het blijft een systeem dat statistisch plausibel is, maar het kan nog steeds feitelijk onjuist zijn.
Ja.
Dus het betekent niet.
Nee.
Er kan nog steeds een onnauwkeurigheid zijn, een inconsistentie, en juist door die agentische laag geeft het soms bijna een nog groter vertrouwen in de capaciteiten. Maar dat kan dus soms ook misplaatst zijn.
Ja. Ja, heel, heel goede aanvulling, Alinda. We hebben inmiddels heel veel mooie vragen binnengekregen. Dus, ja. Dus ik ga daar even naar kijken. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag van Iris Harteveld. En Iris zegt, als AI niet je beste vriend is, maar wel een goede stagiaire, dan heeft hij regels, controle en supervisie nodig. Hoe ver is men met governance, wetgeving? Wat is volgens jullie het meest urgent hierin?
Oh, wat een goede vraag.
Ja,
wat een grote vraag ook.
Ja, kunnen we hem proberen hem even kort te beantwoorden.
Ja, ik las het weekend het Financiële Dagblad. En het viel me op, dus ik zat buiten in de zon met een koffie de krant te lezen. Dat eigenlijk, misschien een derde is overdreven, maar een kwart van de opiniestukken ging zeker over AI. En juist ook heel erg over dit vraagstuk.
Ja.
En je hebt enerzijds natuurlijk de investeerders, de leiders van de grote large language models, Die miljoenen, miljarden met gefinancierd geld werken. Mm-hmm. En het is een soort, het is bijna zoals de race naar de maan in de jaren 60. Dus dit moeten wij winnen. Het is een alles of niets vraagstuk. Ook wel westerse wereld versus Oosterse of Chinese beïnvloeding. Dat iets wat ten koste van alles moet gaan. En tegelijkertijd bijvoorbeeld de founder van Anthropic zegt heel duidelijk van ja, ik verwacht guardrails van regeringen, van partijen als de Europese Unie, van de rechtsstaat. Maar hij zegt van ja, zolang die er niet zijn, zit ik in die race die ik ook moet winnen. Dus het is een er is een fantastische documentaire over dit vraagstuk uitgekomen eind maart op Sundance Festival, The AI Doc. Ik heb allerlei nerderig, maar filmhuizen aangeschreven en filmdistributeurs om ervoor te zorgen dat ook deze film in Nederlandse bioscopen gedraaid wordt. Ik heb nog geen positief antwoord gekregen, dus als iemand een ingang weet, wij houden ons aanbevolen. Het is wel nodig, alleen kun je het bijna de snelheid gaat zo snel. Ja, dus de instanties kunnen dit niet bijbenen.
En dat is volgens mij ook het grootste probleem, toch?
Ja.
Want er zit gewoon een enorm gap ook tussen de kennis bij de instanties en ja, de voorkennis eigenlijk die de large language model, of nou ja, even sorry, de open AI's en de Anthropics van deze wereld hebben.
Ja.
Oké. Dus
maar het gaat ook, vind ik, groter. En dat vond ik dus een artikel zaterdag van Salem Samhout in het Financiële Dagblad. Dat ging ook echt over dat het nodig is dat we een nieuw sociaal contract nodig hebben.
Ja.
Dus als wij in de toekomst op een andere manier gaan werken, wat in de lijn der verwachting ligt de komende 10, 15 jaar, dat arbeid een andere rol krijgt, mm-hmm. dan moet er ook bijvoorbeeld op een andere manier belast worden.
Ja.
Nu wordt voornamelijk arbeid belast. Natuurlijk vermogen wordt minder belast dan arbeid. Nou, dat is sowieso al los van deze hele AI-discussie al een vraagstuk waar al jaren vrij richtingloos enigszins naar gekeken wordt. Maar dat moet wel ook nu gaan plaatsvinden. Ook dat er sommige mensen zeggen dat er zo 20% werkloosheid kan ontstaan aan de jongere generatie. Ja, hoe zorg je als samenleving daar goed voor? En hoe ga je dus je samenleving inrichten op die toekomst?
Ja.
Dat is een grote vraag.
Dat is een hele grote vraag. En ik denk dat we hier ook een aparte podcast voor mogen opnemen. Want ja, weet je, dat er al onder jongeren het al lastiger wordt om een baan te vinden, dat is echt al aan de hand. Hè? Ik bedoel, dat ik weet niet of je dat zelf ook hebt. Van, ik krijg regelmatig appjes van mensen die gewoon niet aan de bak komen. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel, is al veel onderzoek ook naar gedaan. En ik denk dat dit ook echt meteen iets is wat zoveel breder is, wat jij ook zegt, hè, van wat voor maatschappij willen we eigenlijk bouwen? En je ziet dat heel veel van die uitgangspunten heel vaag eigenlijk zijn op dit moment. En dat AI ons dus dwingt om daarover na te denken. Ja. Maar dankjewel Iris voor deze vraag. We gaan hier nog een aparte aflevering over maken. Om hier dieper op in te duiken. Dan wil ik even naar een vraag van Floor Molkenboer. Hoe belastend is AI nou eigenlijk voor de natuur? Hoe weeg je af om gebruik te maken van AI om te leren het te gebruiken of voor de leuk versus verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die we de natuur daarmee doen? Hoe zien jullie dat? Nou, ik ben benieuwd. Want dat is een andere grote vraag meteen. Krijgen we
meteen. Het feit blijft dat het het vraagt heel veel van de natuurlijke resources. Ik noemde helemaal aan het begin van de aflevering toen we het hadden over hoe aardig mensen zijn naar AI-modellen. En ik weet dat Sam Altman van OpenAI heeft daar in 2025 een keer over gezegd dat de beleefdheid van mensen tegen ChatGPT tientallen miljoenen dollars aan elektriciteit kost. Vorige week was natuurlijk in het nieuws dat de eerste gemeentes op slot zitten met het stroom vanaf nieuwe stroomaansluitingen vanaf juli, omdat er zoveel naar grote datacenters gaat. Dus dat is gigantisch. Ik vind het alleen wel een moeilijke vraag om gebalanceerd een antwoord op te geven. Het feit is ja, het kost veel water. Dat is hetgeen wat het vooral kost. Het kost natuurlijk heel veel elektriciteit. Maar er wordt aan de andere kant ook gezegd van ik las afgelopen week een artikel dat bijvoorbeeld ChatGPT voor het eerst een heel groot wiskundig probleem dat al 60 jaar bestond had opgelost, doordat alle wetenschappers gingen begin van dat oplossen van dat vraagstuk altijd naar links en chat ging naar rechts en dan had hij het opgelost. En dat wordt ook gezegd dat large language models, of in ieder geval de technologie, grote klimaatvraagstukken zouden kunnen oplossen. Of in ieder geval voor doorbraken zouden kunnen zorgen. Eigenlijk het mathematische optellen van die effecten en dan tot een gecalculeerde uitkomst te komen van dit is het effect ervan totaal. Ja, dat vind ik eigenlijk lastig om aan. Nu ben ik haar naam vergeten.
Lotte. Floor.
Te geven.
Maar ik kan me wel voorstellen dat, kijk, eigenlijk linkt dit ook wel een beetje aan de vraag die we eerder al hadden van Iris. Hè? Of van hier zit natuurlijk ook een stukje governance aangekoppeld. En het is natuurlijk ook de vraag, en dat is denk ik überhaupt ook de vraag, van waar zetten we nou eigenlijk deze denkkracht voor in? Ik bedoel, op dit moment wordt natuurlijk ook een enorme hoeveelheid denkkracht gebruikt voor oorlogvoering. En juist voor dingen die we eigenlijk helemaal niet willen in de wereld. Dus de vraag is ook, waar wordt het voor ingezet? Floor, jij geeft ook aan van hoe kan je zelf die afweging maken? Ja, en dat is denk ik heel lastig. Ik denk dat het goed is om te weten dat je dus elke vraag of elke dankjewel of elke hoi tegen chat of Claude energie kost. Dat je dus goed nadenkt over wat je er ook instopt. Dus wat voor vragen stel je nou en hoe bouw je zo'n vraag op? Hoe bouw je zo'n prompt op? Leer hoe je dat moet doen. Zodat je eigenlijk min mogelijk vaak op enter en weer dat die rekenkracht nodig hebt. Dus dat is denk ik een belangrijke. En gebruik het misschien ook vooral voor dingen waar je in ieder geval die in lijn liggen met je waarden. En waar je het gevoel hebt dat je dus beter kan worden, ook als mens. En dat je het in die zin als een ethisch partner of als een partner gebruikt, waarmee jij ook weer betere dingen in de wereld kan doen. Dat zou misschien een eerste route kunnen zijn. En laten we hopen, Alina, dat je gelijk hebt inderdaad, dat we vooral dit gaan inzetten voor dit soort grote vraagstukken waar we als mensheid voor staan. Ik heb even een privacyvraag, Alina. Hoe veilig is AI als je teksten van een van je bedrijf invoert?
Dat hangt veel af natuurlijk van de settings aan de achterkant. Dus als jij bij een groot bedrijf werkt, dat wordt bijna een technisch vraagstuk, maar je hebt enterprise afspraken gemaakt met een OpenAI of een Anthropic, dan kun je ook afspraken maken over waar die data bijvoorbeeld gehost wordt en op welke servers wordt neergezet. Sas en ik doen naast wat we onze Substack en deze podcast ook consultancy werkt voor bedrijven, eigenlijk altijd op dit vraagstuk van AI. En er zijn partijen waar we mee werken die steeds meer ook met lokale met open source large language models werken. De Chinezen zijn daar specifiek heel goed in. En die draaien dan op servers die gewoon op de locatie zelf staan. Alsof die bijvoorbeeld naast mij hier bij Salto zouden zijn. Maar ik denk dat ik zou het vooral een uitnodiging willen maken om gaan met jouw werkgever in gesprek over, stel deze vragen. Omdat ik in het werk wat ik doe, ik ook merk dat het lastig is, ook met de snelheid van ontwikkelingen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld digitale soevereiniteit die wij hier in Europa of in Nederland hebben.
Wat bedoel je daarmee?
Dat het lastig is om daar altijd aan te blijven vasthouden. Dus ik zou het ook vooral een uitnodiging van willen laten zijn. Van, stel de vragen. Waar staan eigenlijk deze servers? Op wat voor contract zitten wij? Hebben wij met Microsoft bijvoorbeeld als we op Copilot zitten echt afspraken gemaakt? Ja, ben daar kritisch over. Hoe waarborgen wij onze digitale soevereiniteit?
Ik kan me ook voorstellen dat je misschien werkt met ChatGPT of Claude of welk large language model dan ook voor bijvoorbeeld je eigen bedrijf. Ja. Ik merk wel, kijk, ik heb wel bijvoorbeeld zelf heel duidelijk van, oké, ik deel nooit naam en toenaam van klanten, nooit. Ik doe alles geanonimiseerd. De training staat uit. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat kan je natuurlijk allemaal wel doen. En er komen natuurlijk ook steeds meer tools die super handig zijn. Duik ook even in de kleine lettertjes.
Precies.
Van waar blijft die data? Of het nou gaat over voice-to-text apps of wat dan ook maar. Het is gewoon goed om het te bekijken. Ik denk ook wel, ik zie ook wel bedrijven waar wij dan komen, die dan besluiten om eigenlijk, je mag dan geen Claude of je mag geen ChatGPT of je mag, die hebben dan een soort interne AI ontwikkeld. Hoe kijk je daarnaar?
Ik wil nog één ding eigenlijk zeggen, in aanvulling op wat jij net zei. Kijk, ik denk sowieso dat het belangrijk is als je je zorgen maakt over privacy. Werk altijd op betaalde accounts.
Ja.
Dus gebruik nooit ChatGPT of Claude of any large language model als het gratis is. Want dan weet je, als het gratis is, ben jij en jouw data het product. En ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat vond vorig jaar plaats, en dat was met chat. Toen zat ik op nu heb ik al tijden geen betaald ChatGPT-account meer, maar toen had ik dat ChatGPT Plus-account voor zo'n 20 euro in de maand. En toen werd opeens, volgens mij was dat in juni, aan de achterkant weer dat schuifje aangezet dat ook met een Plus-account er op jouw data getraind kon worden.
Ja.
Dus het is bijna, zet een reminder in elke eerste van de maand. Om even aan de achterkant te kijken, hoe staan die settings nou eigenlijk? En welke data geef ik weg met de vragen die ik daarin stel?
Ja, helder. En Kate, ik hoop dat we ook alvast een hebben beantwoord voor het zelfstandig werken. Zorg dus dat je accounts betaald zijn. Zorg dat je dingen anonimiseert. En check dit. Ook regelmatig. Ja. En als je nieuwe tools toevoegt, dan is het toch belangrijk om even die kleine lettertjes te bekijken. Want ook zelfs Gmail zit ook gewoon een functie of een toggle die je moet omzetten, zodat er niet wordt getraind op je e-mails,
precies,
bijvoorbeeld.
Ja.
En
ja,
dat zijn best wel van die dingen. Als je ze niet weet, dan, dan zit je vrolijk door te typen. En dat is vanuit privacy misschien niet iets wat je wil.
WeTransfer trouwens doet dat.
Ja, WeTransfer dat ook. Dus ja. Weet je, dat soort zijn echt allemaal even hele belangrijke dingen om te weten. We zijn een beetje bijna door de tijd heen. Ik zie hier nog een vraag van Jacqueline Eken. Even kijken hoor. Het begrijpen van AI en hoe dit te gebruiken zie ik als hele belangrijke critical skill voor leadership teams. Wat is het niet, vind ik al een goed begin. Maar ook, wat is de human impact? Waar kan ik beginnen? Hoe pak ik dit het beste aan? We hebben zelf de expertise niet. Nou, Jacqueline, sowieso is misschien even leuk om te weten dat ook Her AI ook trainingen en workshops geeft bij bedrijven. Dus ja. Als je daar geïnteresseerd in bent, dan kun je contact met ze opnemen. En dan komen Alinda en Saskia gewoon langs. Nou, en dat is misschien ook meteen een heel mooi begin om jouw vraag te beantwoorden. En dan vind ik ook nog wel een hele mooie vraag van Anke. Die zegt, ja, hoe zorg je nou als persoon dat je nog uniek blijft binnen je job? Ja, dat is natuurlijk, zit ook heel erg mooi op het vlak van authenticiteit en authentiek leiderschap. Waar wij natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn. En dat is nou precies ook de reden, Anke, dat wij hier ook vanuit New Female Leaders zo mee bezig zijn. Omdat juist de AI ons juist zo uitnodigt tot die authenticiteit, tot die uniekheid. Terwijl je inderdaad het risico loopt, en ik zie dat echt ook wel veel gebeuren, dat doordat alle vraagstukken even door AI worden gehaald, alle presentaties gemaakt worden door Claude, en dat je steeds meer soort van hele lange documenten krijgt, totaal uit context. Weet je, je voelt de vlakheid, zeg maar, en je voelt gewoon van, ja, oké, dit is geproduceerd. Hè, in de zin van, er is werk gedaan, maar dit is zo niet wat ik bedoel. En het neemt inderdaad ook totaal weg wie jij bent als werknemer of als persoon zelfs. Hè, dus ja, ik ben wel benieuwd, Alinda, hoe jij er naar kijkt. Want dat is natuurlijk waarom we eigenlijk elkaar ook zo hebben gevonden.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik voel ook wel soms frustratie en ook van mensen om mij heen die mij bellen van, nou ja, die hoog in de boom zitten bij bepaalde Nederlandse bedrijven. En die dan zeggen, jeetje, ik heb het idee dat we allemaal pagina's en pagina's aan AI-gegenereerde content creëren. En die haal je dan weer door AI om een samenvatting van te maken. En waar gaat dit eigenlijk over?
Ja.
Waar bewegen we ons naartoe? En ik moet vaak denken aan, ik ben zelf bij McKinsey begonnen, de consultant. En toen leerde mijn, toen ik gewoon een jonge vrouw was van 23. En mijn projectmanager zei altijd, als ik een e-mail geschreven had, en dan zei ze, en nu moet je het halveren. En dat ook een beetje zoals Maxime Hartman en het mandverhaal. Maar als je iets terugbrengt, als je iets inkort, dan ga je altijd naar de kern. Dan ga je altijd terug naar, wat is nou eigenlijk mijn boodschap? Wat wil ik eigenlijk vertellen? En ik denk juist dat, dat als je AI op de juiste manier leert inzetten, dus niet om dingen te creëren. Dus de creatie moet altijd bij jou blijven liggen. Dus het nadenken van, wat wil ik eigenlijk vertellen? Daar begint het bij. En als je dat blijft doen, dan kun je ook juist heel erg, denk ik, distinctief blijven. In het veld waar een andere dat minder doen of minder gaan doen. Dus ik probeer ook van, Ik denk aan die projectmanager die zei, en nu halveren van Maxime Hartman met mand. Maar breng het maar terug tot de kern. Want dat zal een AI niet doen. Daar is het ook niet op getraind. Het wordt niet, het heeft niet een incentive om hele korte antwoorden te geven. Het zie je ook altijd met, ik vind die teksten ook die nu natuurlijk gegenereerd worden. Nee, het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat, maar dat. Dan denk je, oh ja, dat is gewoon een AI-gegenereerde LinkedIn-post.
Ja, ik lees dat niet eens meer. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke is, Anke, van, omdat we ergens voelen we allemaal, hè, die LinkedIn-post is niet authentiek. Die Instagram-post is niet authentiek. Deze presentatie is niet echt door jou gemaakt. En daar, die afvlakking voelen we allemaal. En ik denk juist door dus, nou ja, wat Alinda ook heel mooi aangeeft van, het door slim samen te werken met AI, maar wel zelf aan het roer te staan en echt de creatieve input te gebruiken. En juist ook dingen als bijvoorbeeld intuïtie. Hè? Heel veel feminine leiderschapskwaliteiten, waar we heel van lang hebben gedaan van nou, dat die niet belangrijk waren. Dat is nu juist van essentieel belang. Want dat die dataverwerking en die informatieverwerking, ja, dat. Dat kan AI voor ons doen. Dus en daarin is ook weer, dat blijf ik ook wel heel erg op hameren. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Linda, maar dat goed leren prompten. Hè? Dus eigenlijk, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Wat wil ik er nou eigenlijk uithalen? En misschien moeten we daar ook eens een keer een podcast over maken. Is zo ontzettend waardevol. Omdat als je dat goed kunt, dan krijg je al zulke andere antwoorden. En bescherm je eigenlijk ook dat. Want wat er natuurlijk gebeurt, is als jij zo'n heel brei van teksten krijgt. Ja, je wordt er ook door beïnvloed op een of andere manier. Hè? Dus voor je het weet, dat hoor ik ook wel vaker. Van ja, denk je, chat of Claude zegt dit. Ja, het zal wel goed zijn. Ja. Maar door goed te prompten, word je ook heel kritisch naar wat er terugkomt, zeg maar. Omdat je heel goed weet, ik heb dit erin gestopt. Dit is mijn intentie, dit wil ik eruit. En niet, oh ja, ik weet het even niet. Ik vraag het even aan guru, guru Claude, zeg maar.
Ja. Ja, maar ook omdat dus een AI heeft een context van de wereld. Of althans, de westerse witte wereld waar we het vorige keer over hadden. Dus het type data waar het op getraind is. Je moet, als je het ook weer die analogie van dat brood pakt, heel specifiek zijn van ja, waar zit het? Waar in de wereld wil ik, van welke kennis die jij hebt, wil ik dat je je werk gaat doen.
Ja.
En wat bijvoorbeeld ook op schrijvers, dus er onderzoek naar gedaan dat individueel de kwaliteit van elk schrijfsel omhoog gaat, maar dat het eigenlijk zich meer beweegt naar een soort brei, een soort vanilla brei, een soort gemiddelde. Het gaat meer naar de mu en het gemiddelde. En die standaard deviatie, die zijtakken worden veel smaller. Dus de kans dat een nieuwe Renate Dorrestein of Anna Enquist opstapt, of bovenkomt, wordt ook kleiner. Of Eva Meijer, ben ik een goed boek van aan het lezen. Ja, dus dat ben je daar bewust van.
Ja, oké. Nog een allerlaatste vraag en dan gaan we helaas afsluiten. Trouwens, als je dit niet wil missen en denkt, wauw, dit is echt super waardevol. De volgende aflevering is donderdag 28 mei. En dan gaan we dus ook bespreken hoe je beter kunt prompten en AI kunt instrueren. Dus zorg dat je 28 mei in je agenda hebt staan. Geef je alvast op via dit LinkedIn event. Dan ga je het sowieso niet missen. En dan kan je daarna mooi de dag daarna naar de Claude Cowork workshop van Alinda en Saskia. En dan ben je echt helemaal up and running. Goed, voor een kortingscode kun je trouwens even in de LinkedIn event show notes kijken of die van de podcast. En dan krijg je ook nog een mooie korting. Hey, laatste vraag. Marley Teunissen vraagt, wat is een VLM en hoe is dit effectiever dan een LLM? Wat is een Vision Language Model?
Ja.
En wat is daar dan anders of effectiever aan dan een Large Language Model? Even kijken. Daardoor kunnen de modellen beter ruimte en de fysieke wereld begrijpen. Dus daardoor zijn ze ook key voor de ontwikkeling van robotics. Dat is even een input vanuit Saskia, die alle vragen voor ons zit te monitoren.
Ja.
Want de large language models hebben geen besef van de fysieke wereld. Nou, misschien is dat al meteen het antwoord.
Het wordt wel steeds beter, maar heel lang, bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld een bepaald PDF opende, een hele grote PDF met een bepaalde images daarin, bijvoorbeeld een McKinsey-rapport, om maar een dwarsstraat te noemen, als je die wilde laten samenvatten, dan was het daar individueel ook niet heel goed in, een large language model. Dus ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet heel veel van deze vision language models weet. Ik denk wel dat het leuk is om daarin te duiken en dan de 28e daarop op terug te komen.
Ja. Dus dat gaan we doen. Marlie, dank je wel voor je vraag.
Ja.
Oké, dan zijn we er voor nu, Alinda? Jeetje, wat is het onwijs snel gegaan en wat ontzettend waardevol. We hebben het in deze aflevering gehad over wat AI niet is en wat het wel is. En hoe je het en ja, wat eigenlijk daarvan de consequenties zijn ook voor je gebruik. Ja, zorg ervoor dus dat je weet hoe je het inzet, hè, dat je het wel voor ideeën en concepten inzet die je echt daadwerkelijk zelf beoordeelt, maar niet voor beslissingen waar transparantie cruciaal is. Verwar het niet met een zoekmachine, verwar het niet met je beste vriend en of met iemand waar je gewoon de hele tijd grappen mee kan maken. Want om even terug te komen op wat Floor al zei, dat kost een heleboel bakken met water en dat is alleen maar super zonde. Dank je wel voor het luisteren, dank je wel voor het live aanwezig zijn. Ontzettend gaaf om al die vragen ook van jullie te ontvangen. We zijn 28 mei weer terug hier live op LinkedIn. En we hopen jullie allemaal weer te zien in de volgende live of anders bij de volgende podcast. Dankjewel. Dankjewel Alinda. Dankjewel Sas.
Heel graag gedaan.
Achter de schermen en voor het monitoren van de vragen. En tot de volgende aflevering.
Tot dan.